Deze ochtend wil ik het met u gaan hebben over vier waarheden rondom nederigheid. Ik hou van prediking over geloof, ik hou van prediking over het offer van de Heer Jezus, ik hou van manifestaties, van wonderen en tekenen. Maar ik geloof dat er een stuk balans in ons leven moet zijn. Aan de ene kant zien we al die wonderen en tekenen en al die dingen gebeuren. Maar de basis van waaruit al die wonderen en tekenen zouden moeten gebeuren, is vanuit een stuk nederigheid, geloof ik. In het christendom zijn een aantal fundamentele pilaren neergezet door de Heer Jezus. Eén daarvan, geloof ik, is liefde en compassie. Want vanuit liefde en compassie moet alles voortkomen. Zonder liefde en compassie kun je wonderen en tekenen, kun je van alles doen, maar dan is het allemaal nutteloos. En een ander pilaar, zie ik in het woord van God, is ook geloof. En een andere pilaar in het koninkrijk van God is een stuk nederigheid. Amen. En deze ochtend wil ik, ja, ik denk dat het een stuk onderwijs is, dus ik wil je ook echt aanmoedigen om aantekeningen te maken. En mee te schrijven met datgene wat de Heer spreekt door mij heen. Deze preek is geboren, ik denk 2 weken geleden. Ik was aan het vasten en toen was ik aan het bidden voor richting, voor het komende jaar. En ik was aan het bidden ook voor de gemeente. En toen sprak de Heer een aantal dingen voor mezelf, maar ook voor de gemeente. En dat heb ik toen tijdens het offer een keer hier gepredikt. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar toen vlak voordat Jordi ging spreken, toen nam ik eventjes het moment om te spreken wat de Heer tegen me zei over dit jaar. En een aantal dingen die hij zei was dat 2024 het jaar van herstel zou gaan zijn. En ik las toen ook ons fundamenttekst van God Center in Jesaja 58, vers 12, waarin staat dat de eigen mensen weer oude straten zouden gaan herbouwen. Ik ga het even gewoon lezen. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Ik geloof dat God een stuk herstel wil brengen in uw leven en ons gemeenteleven. En dit is niet voor niets ons fundamenttekst van de gemeente, van de kerk. En ik geloof dat als je in een storm terechtkomt en je wordt geschud, dat je altijd wordt teruggewezen naar het fundament. En dat was ook echt wat de Heer tegen me zei, is dat dit jaar is echt een jaar van herstel. En ik geloof dat een van de sleutels tot die herstel is nederigheid. En daar had ik het toen eventjes over. En ik las toen Malachi 4 vers 6. Dat hij het hart van de vaders tot de kinderen zou terugbrengen. En het hart van de kinderen tot de vaders. En en ik geloof ook echt dat nederigheid de sleutel is voor dit jaar. En daarom ga ik het vandaag hebben over nederigheid. Nou, wat is mijn doel van deze boodschap vandaag? Als ik het ga hebben over nederigheid. Ik wil dat je 3 dingen, dat vandaag getriggerd gaat worden. 1 is dat je na gaat denken over nederigheid en of je nederig bent. En of er misschien niet gebieden in je leven zijn waarin je misschien trots geworden bent. En waar je een stuk nederigheid mist. Dus dat is meer een reflecterend doel. Dus dat je gaat kijken naar je eigen leven, gaat kijken, hey, klopt alles? Ben ik inderdaad ook nederig of zijn er gebieden in mijn leven geslopen waarin er een stuk trots is gekomen? Ten tweede, ik zou heel graag willen dat we allemaal worden gewaarschuwd voor trots. En ik ga daar straks in de prediking op terugkomen, maar het tegenovergestelde van nederigheid is trots en hoogmoed. En ik hoop je te laten zien ook dat herstel komt door nederigheid. Dus 1, ik wil je laten nadenken of je nederig bent en of er niet misschien trots in je leven is geslopen. Ten tweede, ik zou je willen meenemen in een stuk waarschuwing voor trots. En ten derde, wil ik je laten zien dat herstel komt door nederigheid. Yes? En hoe wil ik dat gaan doen? Ik wil je eerst laten zien wat nederigheid niet is. Daarna wil ik laten zien wat nederigheid is volgens het woordenboek en volgens het Grieks en Hebreeuws. En als laatste wil ik vier waarheden rondom nederigheid bekijken. Dus eerst wat het niet is, dan wat het woordenboek zegt en wat de Bijbel zegt. En vervolgens wil ik die vier waarheden gaan behandelen met je. Is dat oké? Nou, wat is nederigheid niet? Laten we daar even mee beginnen. Wat is nederigheid niet? Een aantal misvattingen. Nederigheid is niet een vorm van zwakte. Vaak als we denken aan nederigheid, dan denken we dat je de laagste moet zijn, dat je zwakte moet tonen. Maar ik geloof dat nederigheid niet te maken heeft met zwakte. Het heeft ook niet te maken met dat mensen op je neerkijken. Soms in ons leven dan denken we, ja, we moeten nederig zijn, dus laten we mensen over ons heen lopen. Dat is geen nederigheid, dat is over je heen laten lopen. Ik ga je straks laten zien wat nederigheid wel is, maar het is belangrijk om te beseffen dat jij als kind van God een bepaalde autoriteit hebt gekregen en dat je niet over jezelf heen moet laten lopen. Je bent een kind van de Allerhoogste God. Je bent een koning en een koningin, geroepen door God. Je bent gerechtvaardigd, je bent heilig en je doet ertoe in deze wereld. En je bent een leider in deze wereld. Mensen die moeten jou als voorbeeld gaan zien. En het is niet de bedoeling dat mensen over je heen gaan lopen. Amen? Nederigheid heeft helemaal niets met zwakte te maken. Nederigheid heeft helemaal niets te maken met op je neer laten kijken. Het is de bedoeling dat wij als kinderen van God onze positie innemen. En iemand kan soms heel nederig zijn, maar heel erg fel zijn als iemand onrechtvaardig handelt, of als iemand op je neerkijkt, of als iemand neerbuigend naar jou toe doet, of als iemand over je heen wil walsen. Dan kan het heel goed zijn dat je 100% nederig bent, maar dat je je wel je grens aangeeft. En ik ben hier vandaag niet om een zoetsappig verhaal te gaan vertellen over dat we alles over ons heen moeten laten komen. Want ik wil eventjes dat dit fundament wordt neergelegd. Dat nederigheid helemaal niets te maken heeft met zwakte of over je heen laten lopen. Nederige mensen kunnen heel fel uit de hoek komen vanuit liefde om een situatie te veranderen. Het moet altijd komen vanuit die liefde. Amen? Oké. Nederigheid heeft ook niet te maken met jezelf wegcijferen. Dat kan. Als je God de eer gaat geven, dan word je vanzelf weggecijferd. Maar God heeft jou ook een stem gegeven. Je kan nederig zijn en wel continu prediken. En dat allerlei mensen naar je kijken en dat mensen naar je luisteren. Omdat je een boodschap van God hebt gekregen. Het is God die jou naar voren stuwt. Die jou naar voren pusht. Maar nederigheid heeft te maken met de motieven van het hart. Waar komt het uit voort? Waarom doe je de dingen die je aan het doen bent? En daarom is het goed om jezelf te controleren. En daarom is het goed, het format wat we in Genesis zien. In Genesis zien we dat God met Adam en Eva wandelde in de avondkoelte. En ik geloof dat dat niet zomaar is dat dat geschreven staat. Want aan het eind van de dag kun je de dag reflecteren. Aan het eind van de dag kun je nadenken over hoe deze dag is geweest. En kun je nadenken over, hey, was dit een goede dag? Was dit een minder goede dag? Welke dingen had ik anders kunnen doen? En welke dingen kan ik misschien de volgende keer beter doen? Dingen waar je blij mee bent. Dingen waar je God voor kunt danken. Ik geloof niet dat het zomaar was dat er expliciet staat dat Adam en Eva aan de avondkoelte met God wandelden. Oké, dus eventjes wat nederigheid niet is. Nederigheid is dus niet op je neer laten kijken, over je heen laten lopen, een vorm van zwakte, jezelf compleet wegcijferen. Dat is nederigheid niet. Wat nederigheid wel is, en dit is wat het woordenboek zegt, is bescheidenheid. En het woordenboek zegt een onderdanige houding. Dat is wat het woordenboek zegt. Nou, toen ging ik kijken naar wat zegt het Grieks en het Hebreeuws. En eigenlijk, ik kwam tot de conclusie dat nederigheid te maken heeft met een stuk onderwerping aan God. Nederigheid heeft alles te maken met onderwerping aan God. Nederigheid heeft te maken met dat je onderdanig bent aan God. En niet aan mensen, maar aan God. En het is belangrijk om te beseffen dat God wel mensen, we lezen dat in Romeinen 13, boven jou geplaatst kan hebben. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je altijd jezelf onderwerpt aan God. Nederigheid heeft ook te maken, dat, in het Grieks zag ik dat, nederigheid heeft te maken met God meer vertrouwen dan jezelf. Nederigheid heeft te maken met God meer vertrouwen dan jezelf. Nederigheid heeft te maken dat je lager staat dan God. Nederigheid heeft te maken met God meer vertrouwen dan jezelf. Nederigheid heeft te maken met een hartshouding wat onderworpen is aan God. Jezelf volledig overgegeven hebben aan God. Dat is nederigheid. Er was een bijbelleraar, christelijke bijbelleraar, die in 1889 leefde. En tot 1963. En hij zei het heel moois over nederigheid. Hij zei, nederigheid is niet te min van jezelf denken, maar minder denken aan jezelf. Nog een keer. Nederigheid is niet te min van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. We verwarren dat soms, dat we te min van onszelf denken. We denken, als we het hebben over nederigheid, denken we soms aan minder van onszelf denken. In eigen waarde. Ik heb het over eigen waarde. Minder je eigen waarde. Dat je jezelf minder waard vindt. Maar je bent heel veel waard. Je bent alles waard. De Heer Jezus gaf zijn leven voor jou. Jij doet ertoe in dit leven. Jij bent belangrijk. Elk individu hier in de kerk. Jij bent echt belangrijk. En het is niet zomaar dat God zijn eigen zoon heeft gegeven. Dat deed hij voor jou. Al zou jij de enige persoon zijn op deze wereld, zou hij nog steeds voor jou sterven. Al zou jij de enige persoon zijn die op deze wereld zou leven, dan weet ik 100% zeker dat de Heer Jezus nog steeds voor jou zou sterven. Dat is echte liefde. Nederigheid is niet te min van jezelf denken, maar minder denken aan jezelf. Nou, wat is nederigheid nog meer? En dit is misschien een beetje scherp, maar ik geloof echt dat dit de waarheid is. Nederigheid is luisteren naar wat God zegt. Wat bedoel ik daarmee? Als God zegt, je bent gezegend. En als jij, dat staat in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. En er zijn meer teksten die laten zien dat wij gezegend zijn. En het is hoogmoed als wij zeggen dat wij niet gezegend zijn. Het is hoogmoed als wij Gods woord tegenspreken. Ik ga nog wat scherp zeggen. Als jij wordt gevraagd te spreken en je bent geroepen om te spreken, als bijvoorbeeld een prediker, en jij wilt niet prediken en je blijft daarin staan en je blijft daarin hangen, dan is het ten diepste hoogmoed, omdat God je ergens voor heeft geroepen en God weet het beste. En jij zegt, nee, maar ik weet het beter. Ik kan beter niet spreken. Als je ergens voor bent geroepen en je doet het niet, je wil het niet, dan zeg je daarmee, God, ik weet het beter. En ik zeg dit in liefde, want ik snap ook wel dat er een weg daarnaartoe is. Soms voel je dat niet en soms moet je daarin groeien. En soms zijn er vanuit je hart tegenstrubbelingen. En denk je, ja. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat we naar God luisteren. Als God in jouw hart heeft gelegd om te prediken, als God jou heeft geroepen om te prediken, als God jou heeft geroepen als muzikant, als God jou heeft geroepen om te dansen, als God jou geroepen heeft om iets te doen in deze wereld, om een bedrijf te starten, als God jou heeft geroepen als kinderwerker, als God jou heeft geroepen voor iets, doe het gewoon. Dat is echt de nederigheid. Nederigheid is luisteren naar God. En als je zegt dat je het niet gaat doen en diep in je hart weet je het, dan is dat ten diepste hoogmoed. Omdat je denkt dat je het beter weet dan God. En de gedachte blijven hebben, ik ben het niet waard om bij God te komen, komt eigenlijk ten diepste ook uit een stuk trots, uit hoogmoed. Want de Heer Jezus die zegt, kom alle tot mij die belast en vermoeid zijn. Kom tot mij, eet en drink en kom. Dat is de roep van de Heer Jezus, dat je komt. En als je zegt, ja, maar ik ga niet komen, want ik heb gezondigd. Ja, dat is ten diepste is dat eigenlijk ook hoogmoed. Als jij hebt gezondigd, je bent boos geworden, je hebt iets gedaan wat echt niet kon. En je rent weg bij God, dan is dat vanuit een stuk trots. Omdat je denkt dat je het zelf kan oplossen. Het is de bedoeling dat je rent naar God de Vader. Want dat is wat hij zegt, kom naar mij toe. Kom, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. De Bijbel zegt dat wij onze, als we bij God de Vader, hij staat daar met open armen. Ja, ik zou zoveel teksten kunnen noemen. Maar God houdt onbeperkt veel van jou. Zijn liefde wordt nooit minder voor jou. En het is juist nederig om te zeggen, God houdt van me. Dat is juist nederigheid. En het is hoogmoed om te zeggen dat God niet van je houdt. Of om dat gevoel te hebben. En daarmee zeg ik niet dat als je een keer dat gevoel hebt dat je hoogmoedig bent. Dat zeg ik helemaal niet. Ik hoop dat je me goed begrijpt. Ik zeg niet dat je hoogmoedig bent op het moment dat je je niet geliefd voelt, et cetera. Want ik weet dat de processen in het leven soms moeilijk kunnen zijn. Het leven kan soms moeilijk zijn. Maar ik wil je echt aanmoedigen dat je het woord van God gaat nemen voor jou persoonlijk. Wat hier staat is de waarheid voor jou. En die waarheid moet je tot je gaan nemen. En niet alle waarheden die je buiten de deur hoort. Amen? Amen. Het tegenovergestelde van nederigheid is trots. En trots is een proces. De Bijbel die zegt in, laten we gaan naar Jacobus 1 vers 14. Jacobus 1 vers 14. Is het hoogmoed als je over jezelf zegt dat je de meest nederige man op aarde bent? Is dat hoogmoed? Mozes die deed dat. Mozes die schreef over zichzelf dat hij de meest nederige man op aarde was. Wij hebben een heel verkeerd beeld van wat nederigheid is, denk ik. Tenminste, ik had een verkeerd beeld, misschien jij ook. Maar vandaag de dag, we hebben een heel verkeerd beeld van nederigheid, denk ik. Jacobus 1 vers 14. Ik wil je wat laten zien. Jacobus 1 vers 14. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze de zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Oké, twee versen. Ik ga hem even voor je ontleden. Want hier staat een proces benoemd. Het proces begint bij je eigen begeerte, je eigen verlangens. De dingen die uit je eigen hart voortkomen, de motieven uit je eigen hart. Dat is het eerste gedeelte. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, door zijn eigen hartsverlangens, door de dingen die diep in je hart zitten, door je eigen hartsmotivaties. Dat is de eerste stap. En dan staat er, is die begeerte bevrucht, dan komt er een volgende stap, dan baart zij de zonde. Dus dat is een proces. Dat is niet van de een op andere dag, maar dat is een proces. Op het moment dat je blijft luisteren naar die verkeerde begeerte, als je blijft luisteren naar die verkeerde dingen die voortkomen uit je hart, als je dat blijft doen, dat is niet eenmalig, maar als je dat blijft doen, dan gaat er een moment komen dat die begeerte bevrucht wordt. En als die begeerte bevrucht wordt, dan komen we in stap 2. En dat is dat ze de zonde voortbrengt. Nou, als je dan verder blijft gaan en je gaat door in dat proces, dan kom je in de volgende fase. En dan is het zo dat de zonde uiteindelijk de dood voortbrengt. Er staat, en dan is de zonde volgroeid en dan brengt zij de dood voort. In deze twee versen staat er een proces beschreven van drie verschillende stappen. Aan de ene kant is het zo dat de verleidingen voortkomen uit de begeerte van ons hart. De motivaties vanuit ons hart. Als we luisteren en blijven luisteren naar die verkeerde motivaties in ons hart, dan gaat ze uiteindelijk de zonde voortbrengen. Dus wat ik in mijn eigen leven doe, ik probeer zoveel mogelijk prikkels die naar die zonde leiden, die probeer ik weg te halen uit mijn leven. Want als ik die prikkels heb weggehaald, dan ga ik niet meer in die zonde komen. En dus is het belangrijk om voor jezelf af te vragen, wat zijn de triggers voor mij die mij doen zondigen? Vervelende mensen. Nee, grapje. Maar zorg dat de triggers uit je leven worden gehaald. Als je die triggers weghaalt, dan kan die begeerte niet bevrucht worden. Want als die begeerte bevrucht wordt, dan brengt ze uiteindelijk de zonde voort. En zo is het dus ook, we hebben het vandaag over nederigheid, zo is het ook met het tegenovergestelde van nederigheid, en dat is hoogmoed en trots. Trots en hoogmoed is niet van de een op andere dag, je bent trots, je bent hoogmoedig. Nee, dat is een heel proces daarnaartoe. En hoe speelt dat proces zich af? Dat lezen we in Jacobus 1 vers 14 en 15. En dat is goed om eens daar nog dieper in te duiken als je thuis bent. In de Bijbel lezen we de eerste zonde die er werd gedaan, is hoogmoed. Lucifer, de tegenstander van God, de Satan. Het eerste wat hij deed was, hij werd hoogmoedig. We lezen, volgens mij is dat Jesaja 14, lezen we dat de duivel staat er. Ik, vijf keer staat er ik. Ik zal opstijgen, ik zal dit, ik zal dat, ik zal zus. Het ging allemaal om zijn eigen ik. En dat is de eerste zonde die we lezen in de Bijbel. Eigenlijk is ook de eerste zonde die we lezen bij de mens, bij Adam en Eva, is eigenlijk ten diepste ook hoogmoed. Want God had gezegd, eet niet van deze boom. En zij dachten het beter te weten. Op het moment dat jij het beter weet dan God, dan is dat een vorm van trots en hoogmoed. Wij moeten luisteren naar Gods stem. Wij moeten luisteren naar wat God zegt. En dat is nederigheid. En nederigheid is luisteren naar God. God stuurt ook helemaal niemand naar de hel toe. Het is de trots van de mens die zegt dat hij het beter weet. Het is de trots van de mens die zegt, ja, ik heb helemaal geen vergeving van zonde nodig. Ik weet het allemaal beter. Dat is trots. God is een liefdevolle God. Amen. Amen. Oké, dit was de inleiding. Ik heb je verteld wat nederigheid niet is. Het is niet op je neer laten kijken, over je heen laten lopen, jezelf wegcijferen. En zwakte. Ik heb je laten zien wat nederigheid wel is. Komt ten diepste voort uit onderwerping naar God toe en onderdanig te zijn naar God toe. En God meer vertrouwen dan jezelf. Dat is nederigheid. Nou, dan eventjes de vier waarheden rondom nederigheid. Allereerst, de eerste waarheid die ik je wil delen is dat nederigheid de basis is van jouw christenleven. En ik heb dat net al genoemd, maar nederigheid is de basis van jouw christenleven. En ik wil je vertellen dat alles wat je doet genade is. Uit jezelf kun je helemaal niets doen. Zonder God kun je helemaal niets doen. Zonder God kun je niet eens ademen. Je kan wonderen en tekenen doen. Je kan mensen uit de dood opwekken. Je kan van alles doen. En mensen kunnen je bejubelen en kunnen van alles over je zeggen. Maar als jij ziek neervalt, dan kan jij jezelf niet redden. Ook al heb je al die mensen genezen, ook al heb je van alles gedaan. Het is God die jou de adem geeft. Het is God die jou het bloed geeft dat door je heen stroomt. Het is God die jou de genade geeft om te leven. Het is hoogmoed om te denken dat je het beter weet. Het is hoogmoed om te denken dat mensen door jou genezen worden. Het is hoogmoed om te denken dat jij een belangrijk persoon bent. De belangrijkste persoon. En dat God minder belangrijk is en dat je het zonder God zou kunnen. Dat is hoogmoed. Het is de genade van God. Waardoor we alle dingen doen die wij doen. Je kan staan en van de een op de andere dag kan je zo in één keer weg zijn. Je kan staan en van de een op de andere dag is alles voorbij. Het is God die genade geeft. De Bijbel die zegt in Johannes 15 vers 5. Zonder mij kun je niets doen. En op dat woord zeg ik amen. Johannes 15 vers 5. Zonder mij kun je niets doen. Amen Heer. Zonder u kan ik niks doen. Wat ben ik? Ik ben alleen maar een beetje stof. En hij kiest ervoor om in mij te wonen. Ik snap dat niet. Ik snap niet waarom God in mij wil wonen. Omdat ik denk, ja, wie ben ik? Vanuit mijn hart. Maar dan lees ik het woord. En dan zie ik die liefde. En dan zeg ik, ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u in mijn hart wil wonen door uw geest. Dank u wel. En dat maakt mij weer nederig. Ik geloof dat je moet opereren vanuit nederigheid in het koninkrijk van God. Zonder nederigheid ga je er niet komen. Zonder nederigheid, dan ga je niet kunnen standhouden. Nederigheid is de basis van het koninkrijk van God. Ik geloof ook dat in het koninkrijk van God dat promotie plaatsvindt door nederigheid. Als we kijken naar Daniel, als we kijken naar Jozef, Jozef in Genesis, dan zien we dat Jozef, die diende daar. Hij was in de gevangenis en hij deed alles wat hij moest doen en hij deed zelfs extra. Hij had een excellente geest. Er staat dat de gevangenisbewaarder de sleutels aan Jozef geeft. En eventjes voor je beeldvorming, wat we lezen over Jozef in Genesis is slechts een samenvatting. En wij denken, wij kijken naar dat verhaal en we zien Jozef en we denken dat hij een of ander supermens is. Maar de waarheid is dat Genesis maar een samenvatting geeft voor zijn leven. Als we in detail zouden kijken naar het leven van Jozef, zouden we de menselijkheid van Jozef ook heel erg terug gaan zien. Maar omdat de Bijbel slechts een samenvatting geeft van het leven van Jozef, denken we dat hij een of ander supermens is. Maar, en we zien dan ook niet de details. Maar ik geloof dat Jozef dienstbaar was in de gevangenis. Dat hij te vertrouwen was. En dat zijn allemaal details die niet in het woord zo beschreven staan. Maar als jij te vertrouwen bent, dan pas krijg je de sleutels van de gevangenis. Zelfs al ben je een gevangene. Dat is heel bizar, toch? Dat je de sleutels krijgt als een gevangene. Maar dit is wel wat er gebeurde bij Jozef. Dit laat mij zien dat Jozef heel trouw was. Dat Jozef eerlijk was. Dat Jozef integer was. Dat Jozef deed wat hij zei. En dat hij zijn beloftes nakwam. En dat Jozef, en we zien dat bij de vrouw van Potifar, toen zij zei tegen Jozef, kom, laten we gemeenschap met elkaar hebben. Dat Jozef zei, hij zei niet nee, dat ga ik niet doen. Nee, hij zei nee, wacht, ik kan niet zondigen tegen God. Dat is nederigheid. Hij deed het niet voor de oog van de mensen, maar hij deed het voor de oog van God. Want nederigheid is onderwerping aan God. Nederigheid is minder aan jezelf denken en meer aan God denken. En hij was continu bezig met God. Je kan niet zo'n antwoord geven, nee, ik kan niet zondigen tegen God, als je niet continu dat godsbesef hebt. Jozef liep door deze wereld heen met een continue godsbesef. En dat zorgde ervoor dat hij niet zondigde. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17, bid onophoudelijk. En mensen vragen zich af, hoe moet ik de hele dag door bidden? Als ik aan het voetballen ben, kan ik niet bidden. Als ik aan het eten ben, hoe moet ik bidden? Als ik met iemand in gesprek ben, hoe moet ik bidden? Ik geloof dat de Bijbel dat ook helemaal niet zegt. Maar de Bijbel, hoe kun je dat wel doen? Is dat je continu dat godsbesef hebt. En continu in die gebedsmodus bent. Ik heb daar wel eens onderwijs over gegeven. Maar op het moment dat ik op mijn werk ergens naartoe loop, en ik ben alleen, dan ben ik aan het bidden. Op het moment dat ik ergens anders naartoe loop, ben ik aan het bidden. Ieder moment op de dag, en dat zijn verschillende momenten op de dag, heb ik contact met God. Dat betekent dat ik de hele dag door aan het bidden ben. En dat is ook wat Jozef had. Jozef had continu dat godsbesef. Continu dat godsbesef. Continu dat God met hem was. En daardoor was hij een nederige man. Oké, dan waarheid nummer 2. Nederigheid is een keus. Nederigheid is een keuze. Jacobus 4 vers 10. Laten we daarnaar kijken. Jacobus 4 vers 10. Verneder u voor de Heer en hij zal u verheffen. In de NBG staat er, vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Dit heeft alles te maken met een keus. Verneder u voor de Heer. Dat is een opdracht die wordt gegeven. Verneder jezelf. Als ik tegen jou zeg, verneder jezelf voor God, is dat een opdracht. De Bijbel zegt, verneder jezelf voor God. Dat is een opdracht. En dat is dus niet iets waar je voor kunt bidden. Het is een zinloos gebed om te bidden, Heer, maak me nederig. Heer, maak me nederig is een zinloos gebed. Ik zeg het even heel scherp, maar het is wel de waarheid. De Bijbel spreekt over, ook in Jacobus, over effectief gebed. Volgens mij een stuk daarvoor, maar over effectief gebed. Jullie ontvangen niet omdat jullie niet bidden. En jullie ontvangen niet omdat jullie verkeerd bidden. Er is een verkeerde manier van bidden. Dus daarom willen wij op een goede manier bidden. Wat ik wil zeggen is dat als wij bidden, Heer, maak mij nederig, dan leggen wij de verantwoordelijkheid die wij hebben, leggen wij in de handen van God. En dan zeggen wij, Heer, maak mij nederig. Alsof God jou nederig moet gaan maken. Nou, er is een keus in ons eigen hart die wij moeten maken om onszelf nederig te maken. Door een keus te maken, ik heb je net laten zien, nederigheid is onderwerping aan God. Dat betekent dat jij er zelf voor moet kiezen om je te onderwerpen aan God. En op het moment dat jij je onderwerpt aan God, dan word je nederig. Het bidden, Heer, maak mij nederig, is ineffectief. Het bidden, Heer, maak mij nederig, is een zinloos gebed. Er zit waarde in dat gebed vanwege jouw hartshouding, dat je dat heel graag wil. Dat is te prijzen, alleen het is een zinloos gebed. Want het is een keus die jij zelf moet maken. En dat is waar ik van hou. Ik hou ervan om de verantwoordelijkheden die God aan ons heeft gegeven, om die ook zelf te pakken. En datgene wat God doet, dat geef ik aan God. Maar wat wij moeten doen, dat moeten wij doen. Ik geef je wat andere voorbeelden van zinloze gebeden, waarvan ik denk dat dat zinloos is. Heer, geef mij meer geloof. Ik geloof niet dat je kunt bidden, Heer, geef mij meer geloof. De Bijbel zegt in Romeinen 10, vers 17, geloof komt door het horen van het woord van God. Dan moet je gewoon heel veel naar het woord van God gaan luisteren. Want als je heel veel naar het woord van God luistert, dan ga je groeien in geloof. Hoe ga je nog meer groeien in geloof? Geloof groeit op het moment dat je luistert naar getuigenissen. Want je hoort mensen die genezen zijn door God en je denkt, hé, dat kan niet, als hij dat kan doen voor die persoon, kan dat ook voor mij doen. Je hoort dat God iemand heeft een financiële doorbraak gekregen. Als God dat kan doen voor die persoon, kan hij het ook voor mij doen. Geloof wordt gestuurd, wordt gebouwd in je hart. Geloof komt ook door te luisteren naar predikingen die niet gaan over je emoties, maar die gaan over geloof. Hoe je je verantwoordelijkheden kunt pakken. Nou, dus ik geloof dat het een zinloos gebed is om te bidden, Heer, geef mij meer geloof. Het is een zinloos gebed om te bidden, Heer, vernieuw mijn denken. En dat is misschien voor de jongeren wat moeilijke zin, maar wat we daarmee bedoelen is, vernieuwing van, daarmee bedoelen we, Heer, maak mijn denken nieuw, nieuwe gedachtenpatronen. Heer, geef mij nieuwe gedachtenpatronen. Dat is een zinloos gebed. Waarom? Je moet zelf investeren in je gedachten en datgene waar jij je mee voedt, dat gaat uiteindelijk ook voortkomen uit je handel en je wandel. Maar als jij aan het bidden bent, Heer, vernieuw mijn denken, Heer, maak mijn gedachtenpatronen nieuw, dan is dat een zinloos gebed. Want de verantwoordelijkheid ligt bij jou. God heeft je alle tools gegeven en er ligt de verantwoordelijkheid in jouw handen. Lees het woord van God. Vernieuwing van denken gebeurt op het moment dat je het woord tot je neemt. En daarom lezen we dagelijks de Bijbel. Amen? Het is ook een zinloos gebed, geloof ik, om te bidden, Heer, als jij iemand moet vergeven, dat je gaat bidden, Heer, laat mij die persoon vergeven. Ik geloof dat God je kan helpen om in dat vergevingsproces, om tot dat punt te komen, door je hart zacht te maken, et cetera. Maar ik leg het even heel zwart-wit, leg ik het eventjes neer. Omdat we in prediking soms een hele verkeerde kant op zijn geslagen. Dat we hebben gezegd dat mensen kunnen bidden, Heer, kom naar voren als je iemand wil vergeven. En dan wordt de hand opgelegd en dan wordt er verwacht dat jij in één keer iemand kan vergeven of hebt vergeven. Maar vergeving is een keus vanuit het hart. Dat is niet iets waarvoor je naar God kunt gaan en kunt zeggen, Heer, vergeef die persoon door mij heen. Nee, jij moet de keus maken om een ander te vergeven. Marcus 11 vers 25 zegt dat wij moeten vergeven en dan zal God ons ook vergeven. Dat is heftig, maar dat is wel het woord van God. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons. Geen leuke prediking, wel de waarheid. De Bijbel zegt, ik geloof dat het ook een zinloos gebed is om te bidden dat je je geen zorgen maakt. Het is zinloos om te bidden, Heer, wat zou je dan bidden? Heer, help mij om me geen zorgen te maken. En nogmaals, ook daarin kan God je helpen natuurlijk. Maar ik leg het weer eventjes zwart-wit neer. 3 keer in Matteüs 6 wordt er gezegd, maak u om geen ding bezorgd. Is een opdracht. Wees in geen ding bezorgd. Is een opdracht. En dat hele hoofdstuk gaat over om je geen zorgen te maken. Dit is een opdracht die we zelf moeten uitvoeren. En mijn punt is dat nederigheid ook een opdracht is. Je kan niet bidden, Heer, maak mij nederig. Maar wat je wel kunt doen, is de keus maken. Ik ga mezelf onderwerpen aan God en dat maakt je nederig. Verneder u voor de Heer en dan zal Hij u verheffen. Dan punt nummer 3, waarheid nummer 3. En ik had het net over waarheid nummer 2, dat was nederigheid is een keuze. Waarheid nummer 3 is dat gebrek aan nederigheid is een gebrek aan dankbaarheid. Gebrek aan nederigheid is een gebrek aan dankbaarheid. Nederigheid komt door dankbaarheid. Mensen die niet meer nederig zijn, die zijn ook niet meer dankbaar. Maar denken dat het door eigen verdiensten allemaal is. En ook dat is een proces. dat je niet meer dankbaar bent. Het is niet van de een op andere dag dat je in één keer ondankbaar bent. Maar dat is een proces. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je dagelijks met God wandelt. Want dat houdt jou dankbaar. Want iedere keer weer als ik bij God kom, en het is niet zo dat ik iedere keer aan het huilen ben als ik bij God kom, maar er zijn wel echt momenten dat ik aan het huilen ben bij God. Dat zijn die momenten dat hij me weer eventjes op de feiten, dat hij laat zien van, hé, wacht even, dit is waar je vandaan komt. En dat ik weer bij God kom en dan denk, ja, ik heb het weer verkeerd gedaan. En dat ik bij God kom en dat hij me weer eventjes laat zien van, ja, maar mijn genade, ik hou van jou. Maar als ik dat oversla en ik heb niet die dagelijkse wandel met God en ik bid niet dagelijks en ik heb niet dat dagelijkse gebedsmoment, dan wordt het voor God heel moeilijk om tot mij te spreken. Sommige mensen zeggen, ja, ik hoor God niet. God spreekt nooit tot mij. Ja, maar hou je dan ook wel stille tijd? Heb je dan ook wel, wat bedoelen we met stille tijd? Met stille tijd bedoelen we dat we tijd apart zetten en zitten op een stoel, dat we geknield zijn, dat we eventjes een moment pakken om met God te praten. En tegen hem zeggen, Heer, spreek maar. Dat je je Bijbel leest. Dat je aan het zingen bent in je eentje voor God. Dat je aan het nadenken bent over een Bijbeltekst. Dat is stille tijd. Tijd die je eventjes apart zet met God. En bij voorkeur in de ochtend, dat je voordat je je dag begint, dat je samen de dag met de Heer begint. En misschien vind je dat heel moeilijk en wil ik je aanmoedigen. Begin gewoon met 5 minuten bidden, 5 minuten zingen, 5 minuten Bijbel lezen. En als dat goed gaat, maak je daar 6 minuten van. 6 minuten bidden, 6 minuten Bijbel lezen, 6 minuten aanbidden. En als dat goed gaat, ga je steeds weer meer groeien. Ja, je zegt, ik ben al 50 jaar christen. En ik weet het allemaal wel. Ja, dat is precies het probleem. Je moet tijd hebben met God. En ik bid echt dat op het moment dat ik 80, 90, 100 jaar oud ben, dat ik nog meer tijd met God heb dan dat ik nu heb. Amen. Dat is de basis van alles. De basis van alles. Want in die momenten dat ik met God samen ben, daarin wordt die dankbaarheid weer gevormd. Dan weet ik weer, want in mijn tijd met God ben ik hem aan het danken voor alle dingen die ik doe. Maar op het moment dat ik niet die tijd met God heb, dan dank ik hem ook niet voor de dingen die ik allemaal zie en heb. Hoor je wat ik zeg? Op het moment dat ik tijd met God heb, dan kan ik hem danken voor alle dingen die ik al heb. En alle dingen die hij voor mij doet. Maar op het moment dat ik niet die tijd met God heb, dan heb ik niet de moment om hem te bedanken voor alle mooie dingen die hij me geeft. En daarom is het belangrijk om elke dag die stille tijd te hebben. Alles wat je hebt ontvangen, heb je van God ontvangen. Ik schreef voor mezelf een proces op van dankbaarheid. Dankbaarheid begint bij mij bij erkenning. Ik erken dat het niet uit mezelf komt. Ik kan dit helemaal niet. Wie ben ik om dit te kunnen doen? Er is erkenning dat ik het zelf niet ben. Het is God die het door me heen doet. En vanuit die erkenning komt dan pas komt die dankbaarheid. Eerst erken ik ben het niet zelf. Dat kan neutraal zijn. Je erkent, hey, dit ben ik niet. Vanuit die erkenning komt een stuk dankbaarheid. Heer, dank u wel. U bent degene die het heeft gedaan. En omdat ik dankbaar ben, is het volgende stap in het proces is dat ik nederig word. Want ik erken, ik ben het niet. Dat maakt mij dankbaar. Vervolgens maakt dat me nederig. En op het moment dat ik nederig ben, dan zegt de Bijbel in Matteüs 23, vers 12, dat, wat zegt de Bijbel dan? Ah, dit had ik uit mijn hoofd moeten leren. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Dus wat er gebeurt op het moment dat jij, ik zei erkenning, dan heb je dankbaarheid, dan heb je nederigheid. En als je nederig bent, wat is dan het gevolg? Is dat je gepromoot wordt. Want op het moment dat jij nederig bent, dan zal de Heer jou vanzelf verhogen. Het was Jozef die verhoogd werd. Het was Daniel die verhoogd werd. Waarom? Door die nederigheid. Die nederigheid zorgde ervoor dat die promotie kwam. Ze waren niet op zoek naar promotie. Jozef was niet op zoek naar promotie. Daniel was ook helemaal niet op zoek naar promotie om verhoogd te gaan worden. Alleen op het moment dat er nederigheid is, dan kan God niets anders dan jou verhogen. Want dan zegt hij, ja, dit kan ik gebruiken. Jou kan ik gebruiken. God zoekt mensen die nederig zijn, zodat hij die kan gaan verhogen. op alle vlakken van jouw leven, op het moment dat jij nederig bent, dan ga je vanzelf ontvangen waarvoor je bent geroepen. Promotie komt door nederigheid. Dit is wat het woord van God zegt. En er zijn meer teksten die hetzelfde zeggen. Dit is de lijn van het woord van God. Promotie geschiedt door nederigheid. En promotie op zich is niet een doel. Het is niet, we doen niet de dingen die we doen omdat we verhoogd willen worden. Of omdat mensen zien dat we die dingen doen. Dat mensen ons goed vinden. Dat mensen ons applausjes gaan geven of goedkeuring gaan geven. Nee, we doen het voor God. Maar omdat we het voor God doen, gaat God ons verhogen. Dat is hoe het koninkrijksprincipe werkt. En op het moment dat jij die promotie hebt gekregen, dan kom je weer in het stuk erkenning. Hé, wacht, dit is niet door mijzelf, dit is door God. Dus je hebt een stuk erkenning, dan heb je dankbaarheid. En vervolgens komt uit die dankbaarheid komt er nederigheid. Uit die nederigheid kom je weer in erkenning. En het is een continue visuele cirkel waar je in zit, die God continu de dank en de eer geeft. Dat is hoe het werkt. Oké. Dan waarheid nummer 4. En waarheid nummer 3 was, gebrek aan nederigheid is een gebrek aan dankbaarheid. En dan waarheid nummer 4. De Heere is het ware voorbeeld van nederigheid. De Heere Jezus is het ware voorbeeld van nederigheid. En we zien dat in wat hij deed en we zien dat in wat hij zei. We zien dat hij de voeten van zijn discipelen was. In Johannes 13 zien we dat hij de voeten ook van zelfs zijn verrader Judas aan het wassen is. En dit vind ik een hele belangrijke. Markus 10 vers 45. Die wil ik even met je lezen. Markus 10 vers 45. Daar staat. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn leven te geven als losgeld voor velen. Ik moet deze nog 3 keer lezen. Want de mensenzoon, de Heer Jezus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld. De Heer Jezus is niet gekomen om gediend te worden. De Heer Jezus is niet gekomen om gediend te worden. De Heer Jezus kwam niet om gediend te worden. Hij was koning. Hij was de schepper van hemel en aarde. Hij had alle recht om gediend te worden. Maar de Bijbel zegt, want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden. Terwijl hij alle recht daartoe had. Maar waarom kwam hij wel? Om te dienen. Zijn hele leven lang kwam hij om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Waarom ben jij geplaatst in het bedrijf waarin je geplaatst bent? Waarom ben jij gekomen in deze kerk? Is dat om gediend te worden? Of om ook te dienen? En het is niet verkeerd om gediend te worden, want de Heer Jezus werd ook gediend. Alleen de focus moet niet liggen op dat je gediend wordt. De focus moet zijn dat jij dient. De focus van je leven moet zijn, ik ben een dienaar. Dit is het voorbeeld van de Heer Jezus. De Bijbel zegt dat hij ons voorbeeld is in alles. En hij kwam om niet gediend te worden, terwijl hij alle recht ertoe had om gediend te worden. En het gebeurde, mensen dienden hem, maar het was niet zijn insteek. Al die dingen die deed hij niet om gediend te worden. Alle dingen die deed hij zodat hij kon dienen. Continu was hij op zoek naar momenten om te dienen. In Markus 1 zien we de Heer Jezus, zien we continu aan de slag. Hoe hij aan het dienen is. Continu allerlei dingen die hij aan het doen was. De mensen was hij aan het genezen, hij was aan het doen. Hij was continu aan het dienen. Hij had honger, maar hij was aan het dienen. Hij was uitgeput, staat er zo vaak in de Bijbel, dat hij uitgeput was. Maar hij was dan te dienen. En hij bleef dienen. Dit is mijn Heer Jezus en dit moet ook ons leven zijn. Dat wij continu bezig zijn. Hoe kunnen we dienen? Hoe kun jij dienen? Stel jezelf de vraag af. Hoe kan ik dienen? Wat kan ik doen? Hoe kan ik het doen? Al ben je de CEO van een groot bedrijf, maar hoe kan jij de mensen dienen? Hoe kan jij de mensen dienen? Dat is wat de Heer Jezus deed. Hij was continu aan het dienen. We zien ook dat de Heer Jezus ook in, niet alleen dat hij het deed, maar dat hij het ook sprak. Hij zegt in Lucas 6, vers 28, zegt hij: zegen wie u vervloeken en bid wie u slecht behandelen. Zegen wie u vervloeken en bid voor wie u slecht behandelen. Dit is nederigheid. Want op het moment dat jij trots bent, dan denk je: ja, ik heb alle recht om boos te zijn en ik heb alle recht om niet voor diegene te bidden, om diegene los te laten. En vanuit ons mens zijn zouden we zeggen: ja, het is prima om iemand die iets heeft aangedaan, om die los te laten en om, ja, diegene gewoon los te laten. Maar de Heer Jezus gaat een stapje verder. Hij zegt niet: laat diegene los, maar bid voor diegene. Dat is een stapje verder. Om voor iemand die iets verkeerds heeft aangedaan, om voor diegene te bidden. De Heer Jezus zegt in Lucas 6, vers 29, als iemand je op je wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. Keer je andere wang toe. De Heer Jezus zegt dat je je wang moet keren op het moment dat iemand je slaat. Dat is nederigheid. En de Heer Jezus zegt: vergeef, dan zal je vergeven worden. Dit is allemaal nederigheid. Ik zou nog zoveel teksten kunnen laten zien waarin de Heer Jezus laat zien wat nederigheid is. Nederigheid is om jezelf te onderwerpen aan God. Nederigheid is om jezelf te onderwerpen aan het woord van God. Nederigheid is de sleutel voor jouw leven. En als er één ding is en één prediking blijft hangen die ik ooit heb gepredikt, dan is het deze prediking van nederigheid. Want dit is de basis van alles. Laten we lezen naar het ultieme voorbeeld van nederigheid. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 11. En daarna wil ik kort een samenvatting geven van deze preek. Maar dit is het ultieme voorbeeld van nederigheid. En ik hoop dat tijdens de prediking al je aan het nadenken bent over gebieden in je leven. Dingen die je misschien anders moet doen. Dat is waar prediking voor is. Om jezelf te laten nadenken. Ik hou van concrete boodschappen. Ik hou niet van dromerige predikingen. Predikingen waar je niks mee kunt. Maar ik hou van predikingen waar je echt wat mee kunt doen. Die je maandag, morgen in de praktijk kunt brengen. Die je vandaag al in de praktijk kan brengen. Misschien zijn er mensen die je een appje moet sturen. Misschien zijn er mensen die je moet bellen. Misschien is er iets wat je moet doen. Dat je actie moet gaan ondernemen. Wat is nederigheid? Ja, dit is nederigheid. Gisteren belde iemand me op. Was iets niet helemaal lekker gegaan. En ik dacht toen: ja, ga ik nog wel contacten. Gaat het wel goed komen. Maar uiteindelijk, diegene die belde mij op. En toen dacht ik: ja, ik ben er nog lang niet. Ik moet nog zoveel dingen leren. Want ik had iets voor me uitgeschoven, terwijl ik het eigenlijk al lang al goed had kunnen maken, had moeten maken. Maar ik had het voor me uitgeschoven. En ik dacht: ja, ik heb vandaag een prediking over nederigheid. Die heb ik vandaag. Maar gisteren toen dacht ik: ja, hoe ga ik hier staan op dit podium? En iedereen vertellen over nederigheid, terwijl eigenlijk ik dit zelf niet eens goed in de praktijk heb gebracht. En dan toch is die genade daar, denk ik: ja, Heer. En toch is die genade daar. Dat je terug mag komen bij God de Vader. En dat hij zegt: ja, ik hou van je nog steeds. Het maakt niet uit. En we zijn op weg. Je bent nog niet gearriveerd. En dit houdt me aan de andere kant ook wel weer nederig. Je bent nog niet gearriveerd. Je ziet van alles gebeuren. In het buitenland, we zien bizarre wonderen gebeuren. Doven, blinden, verlamden. Laatst was er een gehandicapt meisje wat nog nooit in haar leven had gelopen. Wat kromme armen, kromme benen had. Die werd genezen in een dienst. Stond erbij, keken naar. Ouders waren zo intens aan het huilen naast het podium. Zo intens aan het huilen. Dat, ja. En die dingen gebeuren in het buitenland. En dat tegelijkertijd gebeuren deze dingen in Nederland. En ergens is dat ook wel weer goed dat dat me nederig houdt. Ik ben er nog lang niet. Ik ben vertrokken, maar ik ben er nog lang niet. En daarom, ik heb de Heer Jezus nodig, de rest van mijn leven. Ik ben me echt heel erg bewust. En deze prediking die ik nu predik, die breng ik hier, maar het is misschien wel het meest belangrijk is voor mij, deze prediking. Ik hoop dat ik echt, dat ik altijd nederig zal blijven. En ik hoop ook echt dat altijd de mensen om me heen mij zullen wijzen naar de Heer Jezus. Want zonder hem ben ik niets. Laten we lezen. Filippenzen 2 vers 5. Filippenzen 2 vers 5. Ik ga lezen tot en met 11. Er staat, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Alleen al dat, laten we dat in God's hand doen. Diezelfde mindset. Ik noemde net dat hij is gekomen om te dienen. Laten wij diezelfde mindset hebben om te dienen. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Hij was de koning van alle koningen. Hij had alle recht om zichzelf te verheffen boven alles en iedereen. Maar toch deed hij dat niet. Hij deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als een mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. De Heer Jezus heeft zich vernederd. Dat betekent dat hij zich heeft onderworpen aan God de Vader. En hij werd gehoorzaam. Hij luisterde naar elk woord wat de Vader hem zei te doen. En ik weet niet wat je nog moet doen in je leven. Ik weet niet wat de Heer nog tegen je heeft gezegd om te doen, maar doe het alsjeblieft. Misschien gaat je hart sneller kloppen nu. Misschien weet je wel dat je iets goed moet gaan maken. Misschien is er iets in je leven wat nog niet goed is. Wat je verkeerd hebt gedaan. En ik wil je echt aanmoedigen. Doe wat God zegt om te doen. Wees niet wijs in eigen ogen. Maar doe wat God zegt tegen je om te doen. Vers 9. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Dit is een wet in het koninkrijk. Ik heb het woordje daarom heb ik omcirkeld. Omdat dat slaat op het stukje daarvoor. Omdat de Heer Jezus zich heeft vernederd. Daarom heeft God de Vader hem verhoogd. En hem geschonken, de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En dat elke tong zal belijden, Jezus is Heer. Tot eer van God de Vader. Dit is mijn Heer Jezus die een bepaalde gezindheid had. Die een bepaalde hartshouding had. Gezindheid, dat betekent laat die houding. De gezindheid van Christus, die houding van Christus. Als we lezen in het woord, dan zien we. En hij werd door compassie bewogen. Matteüs 14, vers 14. Hij werd door compassie bewogen en hij genas de mensen. En hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Hij had weer die compassie en toen ging hij weer uit. En hij werd door het raakte zijn hart dat de mensen als een schaap zonder herder aan het rondlopen was. En het raakte zijn hart. En continu zien we dat het zijn hart raakte. Laat het ook die gezindheid in onze kerk zijn. Laat het die gezindheid zijn in God Center. En deze prediking is een prediking, geloof ik echt, en ik durf het met alle nederigheid te zeggen, dat dit een boodschap is vanuit de hemel. Een boodschap vanuit God. Laten wij ons vernederen. Laten wij onszelf vernederen. Laten we de laagste plaats innemen. Laten we kijken hoe we de mensen kunnen dienen. Laten we kijken hoe we tot dienst kunnen zijn. Laten we alle trots aan de kant zetten. Laten we alle hoogmoed aan de kant zetten. Misschien is er een zaadje van trots. zorg dat het zaadje geen vrucht gaat dragen. Zorg dat het uitgeband wordt uit je leven. Zorg dat je helemaal correct bent met God. Dat alles in je leven, dat in orde is. Halleluja. Dank u, Jezus. Laten we onze ogen sluiten. Dank u, Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u tot ons hart spreekt. Heer, u spreekt tot de hart van de gemeente. Heer, u raakt onze hart aan, Heer, op dit moment. Heer, daar waar de dingen scheef zijn gegroeid, daar waar dingen niet goed zijn gegaan, Heer. Heer, ik bid, Vader, dat u door de rijen heen gaat, Heer. Heer, dat u ons aanraakt op dit moment, dat u aantipt datgene wat er niet klopt in ons leven. Heer, als er een zaadje van hoogmoed of trots of iets in ons hart is, Heer, ook in mijn hart, Heer. Heer, we willen het zo afleggen, Heer. Heer, en we willen ons vernederen. Heer, wie zijn wij, Heer? Dat u ervoor koos om in ons te wonen, om in ons te leven. Geest van God, hier zijn we deze ochtend, Heer. Heer, tot hier zijn we gekomen, Ebenezer. Heer, hier zijn we gekomen met God Center. Heer, en het is allemaal tot eer en glorie van uw naam. Zonder u hadden we hier nooit kunnen staan, Heer. Heer, in deze gemeente, deze kerk, Heer. 23 dopelingen die zich binnenkort gaan laten dopen. Het is allemaal genade, Heer. Heer, het is tot eer en glorie van u, Heer. Heer, alles wat we hier in deze kerk doen, Heer. Heer, we zijn hier niet om een kerk te spelen of om een kerk... of om ons beter voor te doen dan dat we zijn, Heer. Heer, we zijn hier als kerk en we zijn door een moeilijke periode heen gegaan. Maar we weten dat u onze God bent en dat u ons niet loslaat. Heer, we zijn u zo dankbaar voor alle mensen die ons hebben... die ons voorbeeld zijn geweest, Heer. Heer, dank u wel, Heilige Geest. Dat u de God bent van God Center, Heer. En Vader, dank u wel dat u met ons aan de slag gaat. En Geest van God, dank u wel dat u met ons aan de slag gaat. We zijn hier, we zijn nog niet. We zijn vertrokken. We zijn onderweg in ons leven. En misschien gaat nog niet alles goed. Heer, maar u helpt ons. Heilige Geest, u bent de helper. U helpt ons om ons leven steeds beter te leiden, Heer. Heer, om mensen te vergeven. En misschien doet dat heel pijn. Hebben mensen ons zo ontzettend pijn gedaan, Heer. Maar ik bid dat we die kracht hebben. Vader, dat we die kracht hebben om mensen te vergeven. Om dingen in orde te maken. Om mensen te confronteren. Om te doen wat u van ons vraagt. Heer, bidden voor ons leven, Heer. Om dat op het altaar te leggen, Heer. Om die keuze opnieuw te maken, Heer. Heer, en nu op de nummer 1 positie te zetten. Dank u wel, Heilige Geest. Amen. Ik wil nog kort deze prediking samenvatten. Omdat ik wil dat het echt blijft hangen. En dat we hier echt mee aan de slag gaan. Hoe gaan we herstel zien in de kerk en in ons leven? Ik geloof dat het is door nederigheid. Nog een keer, hoe gaan we herstel en verandering zien in ons leven? Dat is door nederigheid. Nederigheid is de sleutel. Nederigheid is de sleutel. En ik heb je geprobeerd te laten zien wat nederigheid is. Dat is jezelf overgeven aan God. Op God vertrouwen. Luisteren naar wat God zegt. Zijn opdrachten zien als opdrachten en niet als een mogelijkheid. Jezelf overgeven aan God. Wat is nederigheid? Jezelf overgeven aan God. Op God vertrouwen. Luisteren naar wat God zegt. Zijn opdrachten als opdracht nemen en niet als mogelijkheid. Nederigheid is de basis van jou als christen. En ik heb je laten zien dat gebrek aan dankbaarheid is een gebrek aan nederigheid. Ik heb je geprobeerd te laten zien dat nederigheid een keuze is. En niet iets is waarvoor je kunt bidden. Nederigheid zorgt voor promotie. En ik heb je laten zien dat de Heer Jezus ons voorbeeld is in nederigheid. Ik heb geprobeerd om je te laten zien dat door dagelijks tijd met God te nemen, door je Bijbel te lezen, dat je gaat groeien in nederigheid. Want dan zie je hoe de Heer Jezus handelde en wandelde. Op het moment dat je stille tijd hebt, dat je tijd met God hebt, dan word je weer geconfronteerd met de dingen die je misschien niet goed hebt gedaan. Dingen die je goed hebt gedaan en van je afhankelijkheid richting God. En een praktische tip is ook om, en dit is voor sommige mensen, om minimaal één keer in je leven naar Afrika, Azië of naar het Oostblok te gaan, waar mensen bijna niets hebben. Want als je die kinderen ziet die helemaal niets hebben, dan laat het je zien waarvoor je blij mag zijn. En waarvoor je dat je blij mag zijn dat je hier bent geboren. En dat je dankbaar en nederig moet zijn voor de dingen die je van God hebt gekregen. De kansen die je van God hebt gekregen. Want het is niet vanzelfsprekend dat jij hier in Nederland bent geboren. Dat je alles om je heen hebt. In Nederland is niemand arm. En het kan soms wel zo voelen. Maar als je naar Afrika toe gaat, je gaat naar het buitenland toe, dan zie je wat echte armoede is. Wij zijn heel erg gezegend. Betekent niet dat we het altijd makkelijk hebben. Want het kan zijn dat we het heel moeilijk hebben. Ook met financiën en dat we moeilijk rondkomen en al die dingen. Ik ontken dat niet, maar wat ik je wel wil zeggen is dat je dankbaar mag zijn dat je in Nederland bent geboren. En voor sommige mensen die hebben dat al op hun lijst staan. Ik wil je aanmoedigen om in het komende jaar een datum te gaan prikken. Een moment in je leven te gaan prikken dat je het ook echt gaat doen. Dat je ook echt naar het buitenland toe gaat. Vanzelf komen er weer zendingsreizen naar het buitenland, naar Congo. En we gaan dat allemaal weer oppakken. Maar het is goed om het te gaan doen. Amen. Dank u, Jezus. Misschien kun je gaan staan. Heilige Geest, dank u wel voor deze dag. En Vader, dank u wel voor alle plannen die we hebben gemaakt. En alle woorden die we naar u toe hebben uitgesproken. Dat we dingen gaan doen. Dat we dat niet als mogelijkheid gaan zien, heren, maar dat we dat ook echt gaan doen. Als u heeft gesproken dat we naar het buitenland toe moeten gaan, dat we actie moeten gaan ondernemen, dan moeten we dat ook gaan doen. Heren, dank u wel, Vader, dat elke vorm, heren, van trots of hoogmoed, heren, uit God zendt, heren, wordt uitgeroeid in de naam van Jezus. Vader, dat ook die geest van trots en die geest van hoogmoed, heren, die breken we, heren, in de naam van Jezus, heren. Heren, die heeft geen vat op dit huis, heren. Heren, maar wat wel vat heeft op dit huis is nederigheid, heren. Heren, en Gods geest, u, Heilige Geest. Daar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Heren, dit is een huis van vrijheid, heren. Heren, en vanaf dit punt, heren, vanaf dit punt gaan we groeien. Heren, groeien in autoriteit. Groeien in nederigheid. Groeien in de dingen van God. Vader, dank u wel, heren, voor deze prediking. Dank u wel voor de waarheid, heren. Heren, dank u wel dat u spreekt, heren. En ik besef me dat uw woord soms scherp is, heren. Heren, dat deze prediking misschien ook op sommige vlakken heeft gesneden. En dat het scherp is geweest. Maar Geest van God, u bent degene die de prediker bent, heren. Heren. Ik ben slechts een instrument, Heer, in uw hand, Heer. Heer, en ik geloof, Heer, dat door deze predikingen levens getransformeerd en veranderd zullen worden. Dat gezinnen veranderd zullen worden. Dat de mensen door deze prediking tot bekering zullen komen. Tot inzicht zullen komen in Jezus' machtige naam. Vader, ik dank u wel, Heer. Heer, voor deze dag, Heer. Voor deze gemeente, Heer. Voor deze prediking, Heer. Heer, dank u wel voor de mogelijkheid, Heer, dat we uw stem deze ochtend hebben gehoord, Heer. Heer, en we geven u alle eer, Heer. Heer Jezus, we willen steeds meer op u gaan lijken, heren. Heer, en ik bid ook, heren, dat dit jaar het jaar zal zijn, heren. Heren, van vernedering, heren. Heren, dat dit jaar het jaar zal zijn, heren. Heren, van vernedering, heren. In de naam van Jezus. En Vader, heren, u helpt ons. Heilige Geest, we hoeven het allemaal niet zelf te doen, maar u heeft beloofd om ons niet te verlaten, maar altijd bij ons te zijn en om ons te helpen in alle dingen die we doen. In Jezus' naam. Amen.